kun je de staf en de stok ook niet uitleggen als gewoon een beschermgereedschap. Dus die stok, daar slaat de herder de beer mee, leeuw en zo. Dus dat, dan zou stok en staf veel eer duiden op bescherming, op een stuk veiligheid voor de schapen of voor de kudde. Nu, dat wil ik absoluut niet ontkennen. Ik geloof dat de staf te maken heeft met zegen. Als ik denk aan de staven die in het boek Numeri voor Gods aangezicht werden neergelegd, waarvan er één bijzonder ging bloeien, de staf van Aaron, amandelbloesem en vruchten, in één nacht voortgebracht, alle andere staven dood materiaal, die ene staf leven, waardoor God duidelijk wil maken dat er maar één bron van zegen is, en dat is door de hoge priester. Ik bedoel, dat is het Oude Testament, maar goed, overgebracht naar het Nieuwe Testament. Is dat zo? In die zin kun je dus de staf zien als een kanaal, een bron van zegen. En dat is het ook. Ik heb de staf verbonden met die fakkel die ons leidt, die ons stuurt, die ons brengt, die ons uiteindelijk de zegen brengt die God beloofd heeft. Die vurige oven, die heb ik met een stok, met de stok op Psalm 23 verbonden. De meeste uitleggers gaan zo ver door te zeggen dat de staf en de stok gewoon één apparaat is, één ding is, één instrument is. En dat het dus, ja, dat is de staf en dat ding werd gebruikt om de schapen eronder door te laten gaan en zo. Kortom, een stukje gereedschap. Maar ik ben er voor mezelf van overtuigd geraakt dat Gods weg met ons een hele bijzondere is. En dat is niet om bang voor te zijn. Ik wil niet bang zijn voor die stok. Ik ben er helemaal niet bang voor. Als de Heer bepaalde dingen in onze levens toelaat, inbrengt, geeft, is dat dan een angstige situatie? Dat is het niet. Daar komt dus een volgende vraag over. Kan ziekte in het leven van een gelovige een stok tucht van de Vader zijn? Is er eigenlijk wel een voorbeeld van in de Bijbel? En daar komt er een citaat uit W.J. Ouweneel stelt in zijn Genees de Zieken, uitgegeven in 2003, dat hij hier geen schriftplaatsen voor kan vinden, aangenomen dat de doorn van Paulus geen ziekte is. Nou, die laatste aanneming die ga ik beslist niet delen. Ik heb er heel vaak ook met broeder Willem zelf over kunnen praten, gelukkig. Er is geen verschil van mening, geen frictie, geen vriendschap kapot gegaan daardoor, maar we zijn wel heel duidelijk verschillend op dit punt. En dat weten we ook van elkaar. Maar ik kan niet vinden dat de doorn in het vlees geen ziekte zou zijn. Dat is het namelijk wel, een engel van de Satan. En als ik de Galatenbrief lees, hoe daar Galatiërs hun ogen wilden geven voor hem, dan betekent het dus dat hij kennelijk behoorlijke problemen heeft gehad met zijn ogen. Dus dat is echt wel een lichamelijk probleem. Stel dat de doorn in het vlees, waar hij het over heeft in 2 Korinthe 12, dat dan wat anders zou zijn. Blijft nog over de brief van de Galatiërs, dat ze hun ogen hadden willen uitdrukken om, waren het mogelijk, die ogen aan Paulus te geven. En taalgebruik als ziet met welke grote letters ik u allen schrijf, alsof hij door zijn ogen waarschijnlijk niet meer klein kan schrijven. Goed, dat is Paulus. Maar de anderen ook. En als Timotheus last heeft van zijn maag, dan. Maar de Bijbel zelf zegt dat bepaalde dingen gewoon echt gebeuren. Correctief sowieso. Dus ziekte als gevolg van verkeerde conclusies, verkeerde uitspraken, verkeerde daden, bijvoorbeeld 1 Korinthe 11. Daarom zijn onder u velen ziek en niet weinig zijn ontslapen. Jacobus 5. Bid voor elkaar opdat gij genezing ontvangt. Beleid dan ook de zonden. Dus daar ligt het wat helderder. Daar is een bepaald gedrag oorzaak voor een bepaalde kwaal of voor een bepaalde situatie. Dat is nog wat anders dan iets dat God in je leven brengt. Maar waarom moeten we dan aan zieke ledematen van ons denken? Waarom niet aan handicapachtige dingen? Dingen die met onze lichamen wel te maken hebben, waar we last van hebben. Waar echt elke dag de pijn van of het ongemak van ervaren wordt. Al die dingen laat God toe in onze levens. Ik ben daar voor mezelf diep en diep van overtuigd geraakt dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En natuurlijk kun je dat een straf noemen, maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat het een straf was. Er is geen straf. Er is alleen maar liefde. Maar als jij je kind bij de schouders pakt en zegt, kom, dit moet anders. Is dat straf? Ja, u kunt zeggen, dat is een vorm van correctie. Maar is dat straf of is dat een uiting van liefde, omdat we van hem houden? Ik denk, als je het niet doet, hou je niet van hem. Als je wel van hem hield, dan deed je het juist. En ik ben er echt van overtuigd dat de Heere ons in zijn liefde dichterbij wil brengen. En dat doet een herder met een schaap. Dat doet onze vader, onze grote herder van de schapen met ons. Hij brengt ons in zijn eigen nabijheid. Dus ik geloof absoluut dat ziekte in het leven van een gelovige een stok, tussen aanhalingstekens, kan zijn. Maar ook, dat heb ik niet benoemd vanavond, dat het eigen schuld kan zijn. Dus dat is 1 Korinthe 11. Hè? Weet je wel, misbruiken bij het avondmaal. Ik weet niet of u die tekst paraat hebt. Dus waar het niet goed gaat bij het avondmaal. Waar Paulus van moet zeggen, dit kan niet zo, dit is niet goed. Daarom zijn onder u velen ziek en niet weinigen zijn ontslapen. Dus daarom is er ook kwaal, daardoor is er ook ziekte. Maar dat heeft te maken met misbruiken in de gemeente geslopen. En dat is denk ik ook wat Jacobus 5 ons ook aanreikt. Dus ook wantoestanden, misstanden, maar dan als gevolg van zondige wegen. Maar het gaat bij Lazarus niet om zondige wegen. Of het gaat bij anderen die ziek zijn niet om zondige praktijken. Het gaat erom dat de Heer bepaalde dingen laat in onze levens, die in andere levens niet voorkomen, maar in onze levens wel, om ons uiteindelijk te dienen. En dat heb ik zo graag willen zeggen. En ik kom een beetje in het gedrang met een soort geest van onze dagen. Van, dat is niet zo. God is goed en God is liefdevol. Dus die dingen die komen dan ook niet van God. Die komen van de tegenstander. God wil dit niet. God heeft het niet gewild. Beetje ingefluisterd door dat hele oude boekje inmiddels. Als het kwaad goede mensen treft. Dat is dus niet zo. Daar moet je wat aan doen. Daar moet er een oorzaak voor zijn. Of het is met jezelf. Of het is met anderen. Maar als dat dan moet je naar een genezer. Of je moet naar een samenkomst. En dan moet je daar ook af kunnen komen. Dus ik hou mijn stelling toch een beetje overeind, een beetje voor mezelf heel duidelijk, maar ik wil geen dwangmatige theorieën doorgeven. Dan een volgende vraag, Pastor Prins uit Singapore zegt dat God een rechtvaardige net zo zegenen zal als Abraham. Overvloed in geestelijk en materieel opzicht. Het leven en overvloed uit Johannes 10. Dit is dus onbijbels. Dat is een hele kruie. Als ik ja zeg, dan blameer ik waarschijnlijk een broeder in Christus. Ik ken hem niet. Ik heb dit niet van hem gelezen. En als ik nee zeg, dan ga ik misschien ook een aantal dingen niet goed zeggen. Ik heb wel gewaarschuwd voor een welvaartsevangelie. Daar ben ik heel bang voor. Waarom? Omdat de roof van hun goederen destijds met blijdschap werd aanvaard. Omdat destijds de eerste gelovigen uit de Joodse families, hun onterving, de familie onterfde ze, ze werden voor dood verklaard, met blijdschap werd ervan. En waar het niet gebeurde, hebben zij alle spullen die ze hadden in één grote pot gedaan. Ze hebben dus alles in de Ananias en Safira deden dat ook, maar met, weet je wel, dat ging dus niet goed. Maar er waren talloze die hebben dat wel gedaan. Uiteindelijk was de pot leeg, blijkt uit de boekhandelingen, want Paulus moet zich daarna beijveren om te collecteren voor de armen in Jeruzalem. Dus de pot was kennelijk leeg, want toen eerst was er enorme overvloed, daarna was er kennelijk armoede. En dat doet hij dan ook. Maar feit is dat zij hun materiële dingen echt helemaal hebben weggeschoven. Ik wil niet over mezelf praten. Dus in onze eigen leven is een moment gekomen. Toen het heel goed ging, financieel, materieel, dat we voor de Heere kozen. En dat betekent dat alle zekerheid wegging. Op dat moment heb ik ook gevoeld dat het een keuze was voor de Heere. En die keuze is inderdaad een juiste keuze geweest achteraf. Maar dat betekent niet dat het allemaal zo glad ging. Dat het altijd een volle koelkast opleverde of een volle vrieskist opleverde, allerminst zelfs. Er zijn heel wat momenten geweest dat je de Heer schreeuwt. En wat leer je daar dan? Nou ja, dat ga ik niet allemaal uitleggen, maar wel dat je afhankelijk wilt zijn en moet zijn en dat de Heer zelf zal voorzien. En dat doet hij ook. En daar wordt, als je het niet goed uitlegt, soms belachelijk over gedaan en een beetje meewarig. Maar dit is absoluut waar. Wij hebben hier op aarde geen blijvende staat. We hebben hier niks. En als iemand vandaag zegt van de gelovigen van nu, van jullie, hè, hier, van jullie zullen gezegend worden in materiële zaken, dan geloof ik daar niks van. Ja, dat kan wel, maar dat is geen Bijbelse basis. Onze zegeningen zijn niet materieel, zijn geestelijk. In tegenstelling tot Israël. Israëls zegen is een materiële zegen. Een goede oogst, een eigen wijnstok, een eigen vijgenboom. Kortom, zegen van Israël is materie. Heel concreet. Maar de zegen van de gelovigen van vandaag is geen materiële. Is een geestelijke zegen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Een eeuwig huis in de hemel. Het huis van de Vader en alles wat daaraan vastzit. Dus onze zegen is principieel anders dan de zegen van Israël, dan de zegen van Abraham. Het is echt anders. We hebben hier niks. We hebben hier alleen maar een vreemdelingpositie, vreemdeling en bijwoners. We horen hier niet. We hebben hier niets te zoeken. En als gezegd wordt dat je, als je gelooft zoals Abraham dat had, dat je dan gezegend zult zijn, zowel ook in geestelijk als in materieel opzicht, dan ga ik daar niet in mee. Ik kan niet. Ik geloof dat de Heer bepaalde broeders en zusters heel speciaal wil zegenen, ook in materiële dingen, om dit voor hem te beheren en om duidelijk te maken dat dat geld dat ze hebben dus ook voor de zaak van de Heer gebruikt kan worden. Ik ken niet zoveel rijken, ja, die zijn er wel, maar dat zijn geen vriendjes, geloof ik. Maar één heb ik leren kennen van miljoenen. En die heeft het echt voor de Heer beheerd. En ik heb toen wel eens gezegd, nou, hij kan het beheren, ik zou het waarschijnlijk niet hebben kunnen beheren. Ja, wel administratief, maar waarschijnlijk had ik eerder aan mezelf gedacht. Hij heeft niet aan zichzelf gedacht. Als je dan zoveel geld hebt en je gaat naar het leger zelfs om een kostuum uit te zoeken, dan zeg je, ja, maar dat hoeft ook niet hoor. Dat is gierigheid. Nou, dat zeiden ze ook tegen hem, dat hij wel eens wat gierig was. Ik weet van zoveel projecten waar hij gaf, gigantische bedragen, dat ik ophield om te zeggen dat dat gierigheid was, zorg. Maar goed, hij heeft dat voor hem, voor de Heer, beheerd. Hij kon dat ook. En misschien heb je die capaciteiten niet. Oh, ben ik daarom nog steeds in de bijstand? Nou, dat gaat met de ver. Maar, nee, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er wel materiële zegen is. Maar de vraag is, waarom dan? Dat is toch niet het bewijs dat je een fijne gelovige bent? Helemaal niet. Wat hebben de eersten gehad? Hebben die ooit bezit gehad? Heeft Paulus dat gehad? Petrus dat gehad? Johannes? Niks. En wij gaan nu vandaag zeggen dat de Heer ons, als we een beetje gelovig zijn, dat hij ons dat gaat zegenen. Ik vind het niet terug. Ik vind het alleen maar een beetje terug als ik eerst ga zeggen dat jullie allemaal op dezelfde bodem staan als Israël destijds. En dat is niet zo. Dus ik kan dit nooit zeggen. Er is een wezenlijk ander fundament voor onze zegen dan de zegen die er vroeger was. En als de Heer Jezus het heeft in Johannes 10 over ze zullen het overvloeden hebben, is dat dan, laat maar zeggen, gigantische oogst? Nee, dat overvloedige is werk des Heren. Dat betekent dat je de Heer Jezus op een geweldige manier kunt dienen en grootmaken. En dat je zelf gaat groeien. Wat is nu onze geestelijke zegen? Dat is dat we toenemen in kennis en in genade omtrent de Heer Jezus. Dat is onze geestelijke zegen. En daar komen de meeste mensen geen millimeter vooruit. Dus daar is totaal geen geestelijke groei te bekennen. Terwijl we dan zouden moeten claimen dat het ons in maatschappelijk opzicht goed zou gaan. Nou, ik gun het u. Ik hoop dat u geniet en dat u kasten vol hebt, diepvrieskisten vol hebt. Dat u, nou ja, alles hebt wat maar denkbaar is. Dat gun ik u echt. Ik heb er echt geen moeite mee. Bepaald geen jaloeziegevoelens. Heb ik niet. Gelukkig. Ik heb er wel schaad door dat je dat ook voor de Heer moest beleiden. Want dan kijk je naar anderen en denk je... Nou ja, vul maar een aantal dingen in. Maar hoe dan ook. Ik zou liever met Corrie ten Boom dan leven en dan zeggen... Heren, van u is het vee op 1000 bergen. Ik heb op dit moment gebrek aan geld. Dus verkoopt u alstublieft een koe en geef mij dan dat geld maar. Zo heeft ze het een keer gezegd en geschreven. Dat wel. Maar dat klinkt heel anders dan van dit komt mij toe of zo. Weet je wel? Dit hoort bij mij, want ik ben een goede gelovige, dus zal het ook welvaart opleveren. Dit komt uit een nieuwe geest van denken. En daar ben ik een beetje huiverig voor. Dat waren de vragen. Ik hoop dat u met veel vragen nog zit en dat u er vannacht over piekert en dat u ermee naar de Heere gaat. Dat hoop ik echt. En dat u gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u hartstikke bedanken. Sorry dat ik niet zo mogen zeggen misschien. Nou, ik heb een keer een brief gekregen dat ik het woord hartstikke nooit meer mocht gebruiken. Want je krijgt altijd brieven. Overal, oh ja, je kunt, dit was een slip op de tong. Ik had mij voorgenomen om het, maar goed, niet nog een keer. Maar dat u de Heer echt gaat bedanken, Heer. En u bent, u die rijk was, u bent om ons het willen arm geworden om ons die arm waren rijk te maken. Betekende dat de Heer Jezus zei, ik zal je veel dollars of veel euro's geven? Nou, iedereen voelt aan dat het dat niet is. Nou, dan ben ik er al uit. Dan ben ik in feite er al uit. En wij die arm waren, we zijn rijk in hem. En dat heeft niks te maken met onze banksaldi. Ik hoop dat ik het zo genoeg gezegd heb.